Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij het 11e vers van Psalm 118, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En wat er verder volgt uit het 11e vers van Psalm 118. Doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zullen wij zingen het 4e vers van Psalm 21. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven, gij hebt het hem gegeven. En wat er verder volgt uit het 4e vers van de 21ste psalm na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens zal u gelezen worden uit het heilig evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 24ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12 en 25 tot en met 35. We noemden u Lucas 24, de versen 1 tot en met 12 en 25 tot 35.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Opstanding. En op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen, die zij bereid hadden, en sommigen met haar. En zij vonden den steen afgewendeld van het graf. En ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van den Heere Jezus niet. En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar, wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende, de Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden, en ten derde dagen wederop staan. En zij werden indachtig zijn woorden. En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapten zij al deze dingen aan de elven en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria de moeder van Jacobus en de anderen met haar, die dit tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap, en zij geloofden haar niet. Doch Petrus, opstaande, liep tot het graf, en nederbukkende zag hij de linnen doeken liggende alleen, en ging weg, zich verwonderende bij zichzelf over hetgeen geschied was. Vanaf vers 25. En hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen nabij het vlek waar zij naartoe gingen. En hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende: Blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkander: Was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op den weg, en als hij ons de schriften opende? En zij opstaande terzelfde uren keerden weder naar Jeruzalem, en vonden de elven tezamen vergaderd, en die met hen waren. Welken zeiden: De Heere is waarlijk opgestaan, en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op den weg geschied was, en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods.
De tekst voor vanmiddag vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte en wel het 34e vers van Lucas 24. Lucas 24, vers 34, waar wij Gods woord, onze tekst, als volgt lezen: Welke zeiden: De Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Zingen wij het 8e vers van Psalm 118, Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven, houdt door haar kracht Gods volk in stand. En wat er verder volgt uit het 8e vers van Psalm 118, aan het einde van de dienst zal gecollecteerd worden. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, bent u er ook van geschrokken dat zoveel mensen in Nederland niet weten wat Goede Vrijdag betekent en wat Pasen inhoudt? En zouden wij in staat zijn, als we zo iemand tegenkomen, uit te leggen wat Goede Vrijdag is? En dan bedoel ik niet alleen dat we zouden kunnen zeggen dat de Heere Jezus op die dag gekruisigd is, want dat zullen we allemaal wel kunnen zeggen, maar wat de betekenis daarvan is. Dat er betaald is voor de zonde en de schuld van verloren zondaren en zondaressen. Dat op Goede Vrijdag de duivel verslagen is. De kop van de slang vermorzeld is. Ja, dan moet je ook al gaan uitleggen wie de duivel is. En wat dat voor gevolgen heeft. Dan kunnen we wijzen op de kerken die er zijn in Nederland, tot in het kleinste dorp toe, stond er vroeger een kerk en werd die gebruikt. Dat kan nu alleen omdat de levensvorst die is opgestaan, nu zit aan de rechterhand van God de Vader en van daaruit zijn knechten zendt om het woord, het evangelie te verkondigen. Ook het evangelie van de opstanding. Want we zullen misschien kunnen zeggen tot iemand die nergens van weet, de Heer Jezus die gestorven is op Goede Vrijdag en begraven is, is ten derde dagen opgestaan uit het graf. Maar zouden we ook kunnen zeggen wat daarna gevolgd is? De hemelvaart, het zitten aan Gods rechterhand, dat die grote overwinnaar, de Heere Jezus Christus, alle macht heeft ontvangen in hemel en op aarde. En dat daarom overal kerken gekomen zijn, dat er uit alle volkeren bekeerd worden, ook uit Nederland. En dat het ook nog kan voor hen die niet weten wat Goede Vrijdag en Pasen inhoudt. De opgestane levensvorst. Hij maakt doden levend. Onze tekst spreekt van die Heere die zijn leven gaf, begraven is, maar waarlijk echt, een feit dus, is opgestaan. We lezen dat in het 34e vers van Lucas 24, welke zeiden de Heere is waarlijk opgestaan. En is van Simon gezien. De opstanding van Christus. Met de hulp des Heren. Onder inwachting van zijn zegen. Willen we stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats. Wonderlijk feit. Ten tweede, wonderlijk zien. En ten derde, wonderlijk nut. de opstanding van Christus in de eerste plaats wonderlijk feit. Ten tweede wonderlijk zien. En ten derde wonderlijk nut. Wonderlijk feit. Het is echt gebeurd. Waarlijk. Dat zegt ons, er mag niet aan getwijfeld worden. Maar hoe was dat nu in de harten van de discipelen, jongens en meisjes? Hebben de discipelen echt verwacht dat de Heere Jezus op zou staan? Als je de evangeliebeschrijvingen leest, kom je juist het tegenovergestelde tegen. De discipelen, die ruim 3 jaar bij de zaligmaker geweest waren, die onderwijs van hem hadden gekregen, waren door Christus ook onderwezen in lijden en sterven wat komen zou, maar ook in de opstanding die daarna zou plaatsvinden. En dan lezen we juist dat ze daar niet bij stilgestaan hebben. Er was verdriet in hun hart. Allerlei vragen gingen er om in hun binnenste. Ze hebben niet gehoopt, niet gebeden, niet uitgezien naar de opstanding van Christus. Die woorden die de zaligmaker gesproken had in de verschillende lijdensaankondigingen hadden veel te weinig betekenis in hun hart en leven gekregen. Daarom dat verdriet. En daarom staat er ook in vers 11, en haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap. Dat zijn de woorden van de vrouwen die tot de discipelen gekomen waren en aan de discipelen boodschapten dat de Heere Jezus was opgestaan. Ijdel geklap, dat betekent totaal geen inhoud. Ze geloofden het niet. Dat staat er ook in vers 11. En zij geloofden haar niet. Was het met die vrouwen dan beter? Hoe is dat, jongens en meisjes? Hebben die vrouwen dat wel geloofd? Hebben zij er wel naar uitgezien? En was er bij hen geen verdriet in het hart? Die vrouwen hebben gezien hoe de Heere Jezus begraven werd. We lezen dat in Lucas 23, vers 55. En ook de vrouwen die met hem gekomen waren uit Galilea, volgden na en aanschouwden het graf en hoe zijn lichaam gelegd werd. De begrafenis hebben ze dus gezien. En wedergekeerd zijnde, bereiden zij specerijen en zalven, en op de Sabbat rusten zij naar het gebod. Specerijen en zalven. Waarom? Wel omdat de Sabbat kwam, hadden de vrouwen geen gelegenheid meer om de haastig verrichte begrafenis te voltooien. Want er werden specerijen en zalven gebruikt om het verderf van het lichaam zo lang mogelijk tegen te houden. En als die vrouwen dus specerijen en zalven kopen, dan betekent dat dat ze ook niet geloofd hebben in de opstanding, ook niet voldoende stilgestaan hebben bij de woorden die de Heere Jezus sprak, dat hij eerst wel zou lijden en sterven, maar daarna zou opstaan verheerlijkt zou worden, verhoogd zou worden. En het is net aan ons voorgelezen. Jullie kunnen dat ook wel begrijpen, jongens en meisjes, hoe dat gegaan is, die vrouwen. Toen de Sabbat voorbij was, op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgenstond, gingen zij naar het graf. En niet om te zien dat de graf leeg was, nee. Die specerijen en zalven namen zij met zich mee. Die hadden ze bereid. En zij vonden de steen afgewenteld van het graf. Dat gaf vragen bij die vrouwen. Wat zou er gebeurd zijn? Die steen was voor het graf gerold, met een zegel verzegeld. Daar waren wachters voor gezet. Die wachters werden als doden. Het zegel werd verbroken, een grote aardbeving. Engelen daalden neder. En door engelenmacht werd de steen weggerold. Een wonder. En die vrouwen zien dat die steen niet meer voor de opening van het graf ligt. En dan denken ze niet gelijk. Dat heeft de Heere Jezus voorzegd. Hij heeft het toch immers gezegd dat hij ten derde dagen zou opstaan. Ze gaan het graf in, vonden het lichaam van de Heere Jezus niet. En ook dat bracht hij niet tot geloof in de opstanding. En het geschiedde als zij daarover twijfelmoedig waren. Twijfelmoedig. Ze wisten echt niet wat ze hiervan denken moesten. Zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen, twee engelen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar: wat zoekt gij, de levende bij de doden? Daarin werd dus de opstanding verkondigd aan vrouwen die daar niet aan gedacht hebben, die veel te weinig bezig geweest waren met de woorden aangaande de opstanding. Dat de Heere ten derde dag uit het graf zou verrijzen, dat dood en graf hem niet zouden kunnen houden. Wat zoekt gij? De levende bij de doden. Toch valt er één ding wel te prijzen bij die vrouwen. Wat dan? De liefde in hun hart. De Heere had die liefde in hun hart uitgestort. En het is vanuit de liefde dat zij met die specerijen en zalven zo vroeg in de morgen op pad gaan. Liefde dreef hen. De liefde was niet teniet gedaan door datgene wat plaatsgevonden had op de Goede Vrijdag. De liefde was niet weggenomen door het sterven van de zaligmaker en door zijn begraven worden. De band van de liefde was gebleven, maar ze werden wel terecht gewezen. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Ze zochten hem op de verkeerde plaats. Hij is hier niet. Dus hij is niet in het graf, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was. Denk nou eens terug aan de woorden van de zaligmaker. Het had toch heel anders moeten zijn bij u. Dat klinkt er eigenlijk in door. En dan halen ze die woorden aan. De Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden. Er moet immers betaald worden voor de zonde van de discipelen, voor de zonde van die vrouwen die in liefde aan de Heere Jezus verbonden waren, voor de zonden van die ontelbare menigte die zalig zal worden, gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. Dat had de Heere meer dan eens gezegd. En ze werden indachtig zijn woorden, toen dachten ze daar aan terug. En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapten zij al deze dingen aan de elven en aan al de anderen. En we weten uit Matthäus, toen zij dat gingen boodschappen aan de discipelen, is de Heere hen onderweg verschenen. En zij mochten geloven dat hij opgestaan was en dat vertellen aan de discipelen die dat nog niet geloofden. En wie waren dat? Wie gingen daarheen naar de discipelen? En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria de moeder van Jacobus en de anderen met haar die dit tot de apostelen zeiden. En dan komt het wat ik net al aanhaalde. En hun woorden schenen voor hen als ijdel geklap. En zij geloofden haar niet. Dat feit, dat heilsfeit, werd toch door de discipelen niet onmiddellijk geloofd. Dat wonderlijke feit, de opstanding van Christus. Maar de Heere zelf heeft ervoor gezorgd dat dit wel geloofd zou gaan worden. En niet alleen bij de elven, ook bij de Emmausgangers. Daar is u een gedeelte van voorgelezen. Ook die Emmausgangers liepen met vele vragen rond. Ze konden ook niet begrijpen wat er allemaal gebeurd was. En wat doet de Heere Jezus dan die zich bij hen voegde? Die gaat aan hen vertellen wat er van hem geschreven staat in het Oude Testament. En dan gaat het in het Oude Testament niet alleen om zijn lijden en zijn sterven, maar ook over zijn opstanding. En als de Heere dan met hen spreekt en met hen meegaat en daar het brood breekt en zegent, dan worden hun ogen geopend. Dan mogen zij geloven. Dit is de opgestane levensvorst. En hun ogen, vers 31, werden geopend. En zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En dan staan die Emmausgangers op. Ze gaan terug naar Jeruzalem. Naar de apostelen. En die met hen waren. En als ze dan bij de apostelen komen, ja, dan horen zij dat de Heer zich ook aan hen heeft geopenbaard. Niet alleen aan die apostel in het algemeen, maar ook aan Petrus. En dat leidt tot onze tweede gedachte. Wonderlijk zien. Als de Heer de ogen opent, dan mag gezien worden dat de levensvorst is opgestaan. En dat is gebeurd bij de vrouwen. Dat is gebeurd bij de Emmausgangers. Dat is ook gebeurd bij Petrus. En gebeurd bij de andere discipelen. Want als dan die Emmausgangers daar komen en denken dat zij als eerste het opstandingsevangelie daar aan de discipelen gaan verkondigen, dan blijkt dat zij er ook al van overtuigd zijn geworden. Want dan wordt er tot die Emmausgangers gezegd in vers 34, onze tekst, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Dat wordt er nou apart bij vermeld. van Simon gezien. Waarom zou dat er apart bij staan, jongens en meisjes? Simon had de Heere Jezus verloochend. En de Heere zelf had dat voorzegd. En als er nou staat van Simon gezien, dan betekent dat dat hij genoemd wordt bij zijn oude naam, Simon. Want hij dacht dat hij alles wel over zou hebben voor de zaligmaker. Als er dan al zouden zijn die de Heere Jezus verlaten zouden, hij toch zeker niet. Maar de Heere had het anders gezegd. De zaligmaker wist wel wat er zou gaan gebeuren. We lezen dat in Lucas 22 vanaf vers 31. En de Heere zeide: Simon, Simon, zie, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. De duivel zal het heel moeilijk maken. Tarwe ziften, dat betekent de tarwekorrels omhoog gooien. En het kaf, dus die velletjes om de tarwe zitten, worden dan door de wind weggeblazen. Zo wil de duivel wegblazen bij Christus vandaan. Dat staat hier eigenlijk. En wat zegt de Heere Jezus er dan bij? Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. Dus als Simon het heel moeilijk zal krijgen, als de Satan op hem aan zal vallen, dan zal de zaligmaker nog voor hem bidden. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. Bekering. Nee, niet de eerste bekering. Het is een tweede bekering. De bekering na de drievoudige verloochening, want dat zal werkelijkheid worden. En wat zegt Petrus dan? En hij zeide tot hem: Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Dus als de Heere gevangen genomen wordt, zou Petrus zich ook gevangen laten nemen? En als de Heere gedood zou worden, zou hij zelf ook zijn leven wel willen geven? Dat was wel liefde waar Petrus mee sprak. Maar weinig zelfkennis. Weinig kennis van zijn eigen zwakheid. En de Heere weet wat er gebeuren gaat. We lezen in Lucas 22, vers 34. Maar hij zeide: Ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien eer gij driemaal zult verloochend hebben dat gij mij kent. Drie keer zal Petrus het gaan zeggen. O, hij dacht zo sterk te staan in het geloof. Hij dacht: ik kan me ook wel gevangen laten nemen. En ik kan me ook wel laten doden als dat nodig is. Maar het zou blijken dat dat helemaal niet waar was. En al spoedig komt daar iets van openbaar. Want als de Heere Jezus worstelt in de hof van Gethsemane, dan valt ook Petrus tot driemaal toe in slaap. Kon niet één uur met de Heere waken. Ja, maar zeggen jullie misschien, bij de gevangenname ging het toch wel anders. Toen de Heere Jezus gevangen werd genomen, trok Petrus een zwaard en hij sloeg erop in. En hij sloeg het oor van Malchus af. Maar hij moest dat niet doen. De Heere Jezus moest immers de weg van lijden en sterven gaan. En daarom werd hij ook terechtgewezen. En al de discipelen zijn gevlucht bij de gevangenname. Ook Petrus. En hij volgde van verre dat wel. En als hij dan hoort en ziet wat er met de zaligmaker gebeurt, dan blijkt dat de voorzegging van de zaligmaker in vervulling gaat. Tot 3 maal toe zegt Petrus de Heere niet te kennen. We lezen dat vanaf vers 34 in Lucas 54 in Lucas 22. En ze grepen hem en leidden hem weg en brachten hem in het huis van de hoge priester. En Petrus volgde van verre dus. Hij gaat daar wel heen. En als zij vuur ontstoken hadden in het midden van de raad van de zaal en zij tezamen nederzaten, zat Petrus in het midden van hen. En dan blijkt al dat hij helemaal niet zo stevig in zijn schoenen staat, om het zo eens te mogen zeggen. Een dienstmeisje wijst naar hem. Ook deze was met hem. Maar hij verloochende hem, zeggende: vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna, voor de tweede keer: maar Petrus zei de mens, ik ben niet, geen volgeling van de zaligmaker. En dan iets opmerkelijks. In vers 59, 1 uur later. Dus er zat 1 uur tussen de tweede en de derde verloochening. 1 uur lang heeft Petrus erover kunnen nadenken wat hij gedaan had. En als het omtrent 1 uur geleden was, bevestigde dat een ander, zeggende: in der waarheid, ook deze was met hem, want hij is ook een Galileër. En dan zegt Petrus: mens, ik weet niet wat gij zegt. En terstond als hij nog sprak, kraaide de haan. Het gaat in vervulling wat de Heere Jezus sprak. Tot 3 keer toe: ik ken hem niet. Zelfs onder het uitspreken van een eed en onder het uitspreken van zelfvervloeking. Dat wil dus zeggen: als het niet waar is wat ik zeg, dan mag de Heere mij straffen met de eeuwige rampzaligheid. Maar dat gebeurt niet. Petrus had die straf wel verdiend, dat is zeker waar. Maar ook voor die zonde, die drievoudige verloochening, zou de Heere Jezus gaan betalen aan het kruis. Petrus zou nooit meer van Christus losgemaakt kunnen worden. Daar zal de duivel niet in slagen. Is dat geen rijke troost voor ons ook? Als we echt liefde tot de zaligmaker mogen kennen, het geloof in hem mogen kennen, dan kan de duivel het wel moeilijk maken. Dan kan de duivel wel aanvallen en bestrijden en verdacht maken. Maar 1 ding zal hij nooit kunnen: de band met Christus doorsnijden. Dat lezen we ook hier. En de Heere zich omkerende, zag Petrus aan. Er staat niet dat de Heere zich afkeerde. Of dat de Heere zei: ik wil niks meer met zo'n man te maken hebben. Nee, zich omkerende zag Petrus aan. Gekwetste liefde. Zo zouden we dat kunnen zeggen. Geen haat, maar liefde in de ogen van de zaligmaker. En Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe hij hem gezegd had: eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij 3 maal verloochenen. Daar moest hij nou aan terugdenken. Het was in vervulling gegaan wat de Heere voorzegd had. En Petrus naar buiten gaande weende bitterlijk. En dan staat er voor dat wenen een woord dat betekent luid wenen. Zo'n groot kwaad had hij bedreven. En na het bedrijven van dat grote kwaad had de Heere hem zo liefdevol, maar ook berispend, aangezien. Bitter wenen vanwege de zonde. Zouden ook wij allemaal geen reden hebben om bitter te wenen? Wanneer we denken aan het lijden en sterven van Christus, wat is de zonde duur betaald? En als je nou echt de Heere mag dienen en je valt in een groot kwaad, is er dan geen reden om bitter te wenen? Vooral als de Heere dan ons aanziet. Hoe doet de Heere dat dan? Wel, dat doet hij door zijn woord en geest. Dan gaat hij spreken in het hart. En dan wijst hij op datgene wat hij gedaan heeft. Voor allen die eenmaal zalig zullen worden. En is dat dan geen schril contrast? Als Gods kind in zware zonde valt. Bitter wenen. Ook onze Dordtse leerregels spreken daarvan. Het vijfde hoofdstuk gaat over de volharding van de heiligen. En dan lezen we in paragraaf 6. Want God, die rijk is in barmhartigheid, neemt naar het onveranderlijk voornemen van de verkiezing de heilige geest van de zijnen ook zelfs in hun droevig vallen niet geheel weg. Dus als Gods kinderen ook in deze tijd droevig vallen, zwaar zondigen, dan snijdt God de band toch niet door. Hij neemt zijn heilige geest niet geheel weg, staat er. Wel de vertroostende werking van de heilige geest, maar de ontdekkende, de schuldigstellende werking van de heilige geest, die blijft. En laat hen zo ver niet vervallen dat ze van de genade van de aanneming en van de staat van de rechtvaardigmaking uitvallen. Dus als God hen heeft aangenomen in genade tot zijn kinderen, dan wordt dat niet ongedaan gemaakt door die zonde. En de staat van de rechtvaardigmaking, dat betekent de vergeving waarin zij mogen delen, daar wordt dan geen streep doorgezet. En er wordt niet gezondigd ten dode, zeggen de leer, of tegen de Heilige Geest en van hem. Geheel verlaten, zijnde zichzelf in het eeuwige verderf storten. Nee, dat gebeurt niet. De Heere houdt vast. Ik heb voor u gebeden. Wat een rijke troost is dat. Dat geldt de eeuwen door. Voor allen die de Heere in liefde mogen dienen en vrezen wat er ook gebeurt. En hoe zwaar ze ook zondigen. De Heere houdt hen vast. Want, paragraaf 7 van hoofdstuk 5. Ten eerste, in zulk vallen bewaart hij nog in hen dit zijn onverderfelijk zaad, waaruit zij wedergeboren zijn. Het woord van God, dat is het zaad van de wedergeboorte. En dat woord, de prediking van dat woord, heeft de Heere gebruikt om van dood levend te maken. En dat woord, dat is een onverderfelijk zaad. Dus het werk wat uit dat woord voortkomt, kan nooit teniet gedaan worden. Opdat het niet verga, nog uitgeworpen worden, staat hier in de leerregels. Ten andere, vernieuwt hij hen zeker en krachtig door zijn woord en geest tot bekering. Als gij eens bekeerd zult zijn. Herkent u het? Petrus. Bekeerd van die verloochening. Gebracht tot het belijden van die enige naam gegeven tot zaligheid. En dat mag hij doen op de Pinksterdag. We hebben er iets van gehoord op de Goede Vrijdag. Bekering, opdat ze over de bedreven zonde van harte en naar God bedroefd zijn. Bitter wenen. Weten we daarvan? Gezondigd tegen een goeddoend, liefhebbend en trouwhoudend God. Bitter wenen vanwege bedreven kwaad. Vergeving in het bloed van de middelaar door het geloof. Met een gebroken hart begeren en verkrijgen. Dan is er vergeving. Kijk, de Heere Jezus is zelfs eerder aan Petrus verschenen dan aan de discipelen. Dat lezen wij in 1 Korinthe 15, het vijfde vers. En dat hij is van Cephas gezien. En Cephas, dat is de Arameese naam voor Petrus, betekent allebei rots. Cephas, Petrus. Daarna van de 12. De Heere weet wel hoe moeilijk Petrus het had, hoe donker het geworden was. Maar hij bleef voor hem bidden, opdat zijn geloof niet zou ophouden. En we lezen verder niet zoveel van die verschijning aan Petrus. Maar u kunt zich vast wel voorstellen hoe dat geweest is. Petrus, verwonderd, wonderlijk zien, die zaligmaker opgestaan uit graf en dood. Ook naar hem gekomen, ja zelfs eerst naar hem gekomen. De Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Dat hoorden die Emmausgangers toen zij kwamen bij de discipelen. Dus de discipelen zelf hebben daar ook met elkaar over gesproken. Wat een groot wonder dat dat was, dat de Heere niet alleen aan hen, maar eerst zelfs aan Petrus was verschenen. Die had het toch wel dubbel nodig. Niemand had er zo zwaar gezondigd als Petrus, maar ook die anderen. Ze waren ook gevlucht, waren ook aan hem geërgerd, hadden ook niet geloofd in de opstanding. En die opgestane levensvorst aan hen verschenen. Vergeving. Er is vergeving, geliefde gemeente, voor de grootste der zondaren. En dat staat ook in onze leerregels. Die vergeving met een verbroken hart begeren en verkrijgen. Dus ook ontvangen. Wat een vrede is er afgedaald in het hart van Petrus toen de Heer hem verscheen. En wat een vrede daalt er ook af in het hart van de andere discipelen. De genade van God, die nu met hen verzoend is, wederom gevoelen. De genade, de liefde, de ontferming, de vergeving, verworven door Gods Zoon. Zijn ontfermingen en trouw aanbidden. Ja, dan is er reden om de Heere te aanbidden als hij dat doet. En voortaan hun zaligheid met vrezen en beven des te naarstiger werken. Bedacht zijn op de aanvallen van de duivel. Waakzaam zijn. Bidden om vrijmoedigheid. Opdat de naam van Christus niet verloochend zou worden. Misschien doen we dat ook wel eens. Als je nou te maken krijgt met andere mensen die nergens van weten. En je vertelt er niks van. Wat Goede Vrijdag en Pasen betekenen. Dus je zwijgt. Terwijl er gesproken moet worden. Zijn we dan beter dan Petrus? Nee, toch? En juist datgene wat plaatsvond op Pasen is zo'n reden tot vreugde, tot verwondering, tot aanbidding en tot blijdschap. En we gaan daarvan zingen uit Psalm 118. En daarvan het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ons dragen aan hem roemen die ons blijdschap geeft. 12e vers van Psalm 118. Onze laatste gedachte, wonderlijk nut. Als we alleen maar stil zouden staan bij het feit van de opstanding en aan het nut daarvan voorbij zouden gaan, dan doen we tekort aan de wezenlijke inhoud van de opstanding van Christus, want die opstanding werpt nut af. Het leerboek van de kerk omschrijft dat nut in zondag 17. Wat nut ons de opstanding van Christus? En dan staat er ten eerste, heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. De dood, dat is een vijand. De dood is er omdat de zonde er is. De straf op de zonde immers is de dood. De tijdelijke dood, de geestelijke dood, de eeuwige dood. Maar dat heeft Christus overwonnen. Het leek op Goede Vrijdag wel alsof hij de nederlaag zou leiden. Maar het heeft geklonken op Golgotha. Het is volbracht. De overwinning is behaald. De duivel overwonnen. En het zal blijken dat ook de dood en het graf overwonnen zijn op de derde dag. Naar de voorzeggingen van de zaligmaker zelf. Opgestaan en opgewekt uit de dood. En het ging verder. Wat is er op gevolgd, jongens en meisjes, na de opwekking? De hemelvaart. En de hemelvaart, dat betekent plaatsnemen aan de rechterhand van God. Een levende middelaar in de hemel. Een dode middelaar in het graf zou niks kunnen geven aan verloren zondaren. Maar die levende middelaar in de hemel schenkt aan doodschuldige zondaren alles wat zij nodig hebben. Vergeving der zonden ook, de gerechtigheid die hij verdiend heeft. Zo staat het in de catechismus, opdat hij ons de gerechtigheid die hij ons door zijn dood verworven had, kon deelachtig maken. Dus uitdelen in de rijkdom die hij verworven heeft. En dat gebeurt nog steeds. Vergeving door hem verworven wordt toegepast in het hart. Het vertrouwen op zijn gerechtigheid wordt geschonken in het ware geloof. Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. We kunnen toch zelf niks betalen voor de zonde? Kunnen we dat ook uitleggen aan anderen? Ik ben zo zondig dat ik het zelf nooit in orde kan maken met God. Maar nu heeft God er in zijn Zoon voor gezorgd dat het wel in orde komt. Want Christus heeft betaald voor de zonde. Vergeving verdient. En die vergeving schenkt hij ook. En zo zal er overwinning zijn van de dood, overwinning van die geestelijke dood waar we allemaal in liggen. Overwinning ook van de tijdelijke dood. Ook dat komt in het leerboek van de kerk naar voren. Overwinning van de geestelijke dood. Ten andere, zo zegt het leerboek, worden ook wij door zijn kracht, dus niet door een dominee hoor, ook niet door je eigen inspanningen, door zijn kracht. Ja, daar is wel een weg aan verbonden. De Heere wil dat we onder zijn woord komen. Dat woord is immers het zaad van de wedergeboorte, zei ik net al. Door dat woord, door de toepassende werking van de Heilige Geest, maakt de Heere dode zondaren levend. Kennen we dat nut al? Levend gemaakt door de levensvorst. Wij zijn dood geestelijk gesproken. Ja, we kijken wel met onze ogen en we bewegen wel en we denken wel en we doen wel. Maar alles tegen de wil en het woord van God in, laten we dat goed onthouden. En nu is het Christus die daar verandering in brengt. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God in hun hart door de werking van Gods geest. Hij maakt doden levend. Had hij gedaan bij Petrus, bij de andere discipelen, bij de vrouwen die in liefde aan hem verbonden waren, op de Pinksterdag 3000, later nog eens 5000. En zo is dat doorgegaan en gaat het door, tot in onze tijd toe. Laten we de knieën buigen, geliefde gemeente. Als we nog dood zijn in de zonden en de misdaden, Heere, maak mij levend door uw woord en geest. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Dat nieuwe leven is te herkennen aan de liefde. De liefde tot God, de liefde tot zijn woord, de liefde tot de zaligmaker die nu zit aan de rechterhand van God de Vader. En die bidt, zoals hij voor Petrus gebeden heeft, zo bidt hij voor al zijn schapen, tot het kleinste en kwetsbaarste lammetje toe. Niemand kan ze uit zijn hand rukken, ook de duivel niet, wat hij ook doet. Wat hij ook uitdenkt, ook in onze tijd. Het zal hem nooit lukken, iemand die in liefde aan Christus verbonden is, het ware geloof mag kennen, de waarachtige bekering, dat nieuwe leven, dat wonder van de wedergeboorte, dat kan de duivel nooit er niet doen. Het kan wel heel donker worden. Wat zal benauwd zijn geweest voor Petrus, zal de duivel niet ingefluisterd hebben, u hoort er niet bij. U hebt het er het allerslechtste afgebracht. U bent geen discipel meer, een strepen door. En moest Petrus dat eigenlijk niet beamen. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En de Heere is er hem verschenen. Zijn liefde, zijn vergeving geschonken. En dat doet de Heere nog. Hoe zwaar zijn kind ook zondigt, hoe diep het ook valt, hoe donker het daardoor ook wordt. En hoeveel de verdachtmakingen en influisteringen van de duivel dan ook zijn, die het wil zeggen. De Heere zal nooit meer naar u omzien. De eeuwige liefde en de onvergankelijke trouw van de Heere zal nooit hun val gedogen. Dat betekent eeuwig afvallen. Want vallen in de zonde, dat kan. Maar eeuwig afval, dat kan niet. Er is geen afval der heiligen, maar juist volharding der heiligen als een gave van God. En dan is er ook vooruitzicht tot over de dood heen. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Dat graf van Christus geopend. Zo zullen alle graven eenmaal geopend worden. En wie de Heere met de liefde van het hart mocht dienen, het wonder van wedergeboorte, bekering en geloof mocht kennen, heeft een rijk vooruitzicht. Als het dan sterven wordt, dan mag het in het geloof geloofd worden dat het lichaam wel begraafd wordt, maar dat graf dat gedolven en gesloten gaat worden, eenmaal geopend zal worden. De opstanding van Christus, een zeker pand van onze zalige opstanding. Ja, dat zal niet van iedereen gelden. Wie geestelijk dood blijft, wie dat nieuwe leven niet kent, diens graf zal ook wel geopend worden, maar dat zal een opwekking zijn tot eeuwig afgrijzen. Ontzettend. En nu mogen wij nog zijn geliefde gemeente in het heden der genade. De Heere komt tot ons in het gewaad van de Heilige Schrift. Christus komt tot ons, de opgestane levensvorst. En hij roept de des doodschuldige zondaar en toe, zoek het toch bij mij. Bij mij is het leven te vinden voor de grootste der zondaren, o geliefde gemeente, zoek het dan toch bij hem alleen. Wie het bij hem mag gaan zoeken, zal daar toch nooit beschaamd mee uitkomen. Zoekt en gij zult vinden. En wie hem met het hart mag dienen, in liefde mag buigen voor hem, in verwondering hem aanbidden mag, die deelt in zijn voorbeden. Zoals Petrus ook daarin mocht delen, wat er dan ook gebeurt. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En dan mag er geloof zijn, tot zelfs over de dood heen wat het lichaam betreft. Een eeuwige heerlijkheid, een zalige opstanding zal de werkelijkheid zijn voor het lichaam. Want wat de opgestane levensvorst heeft gezegd, dat is waar en blijft waar. Ik leef en gij zult leven. Amen. eindigen we met dankzegging. Heere, het rijke paasevangelie mocht verkondigd worden. Wees er de naprediker van in het hart, door uw geest. Vergeef het zondig en gebrekvolle. Wek op uit de geestelijke dood als dat nog niet is gebeurd. En waar het gebeurd is, houdt uw eigen werk in stand. Dat zegt ge toch ook in uw woord. Ik heb voor u gebeden. En dat gebed gaat door. U, o Heere Jezus Christus, zit aan de rechterhand van God de Vader en bid om bewaring, om bescherming, om zaligheid. En die zaligheid zal werkelijkheid worden. Gedenk ons, ook als de dag van morgen gaat aanbreken, zo gij het geeft als anderen in de gemeente mogen voorgaan. Verbind er uw zegen aan, bewaar ons voor gevaren die er altijd zijn. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven, dat smeken we uit genade om Christus wil. Amen. Zingen wij van Psalm 119, het 88ste vers. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp stier. Dat is stuur, leidt mij in rechte sporen. Het 88ste vers van Psalm 119. Ontvang nu hier thuis of waar u ook bent de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.